Geliefde familie van der Laan, geachte aanwezigen, wij willen met elkaar gaan zingen van Psalm 130, Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer, en zeer een gunst zal over die in vrees en eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en vers 9.
Thank you.
wil met u lezen in deze begrafenis die twee psalmen, psalm 90 en psalm 130. Eerst psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen. Zij zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden, in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw torens en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouwe u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen waarin gij ons gedrukt hebt, naar de jaren waarin wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. En dan lezen wij psalm 130, waarin ook de tekst staat van onze overdenking vanmorgen. Psalm 130, waarboven staat een boetpsalm. Een lied Hamaaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing. Het woord van de overdenking deze morgen vindt u op psalm 130. En daarvan het eerste vers. Een lied Hamaaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Tot zover. Wij willen nu eerst samen de Heer om zijn zegen bidden. Met deze bedroefde familie komen wij voor uw aangezicht, Heere, om een onmisbare zegen van u af te smeken voor deze begrafenis. Een dienst die we hebben te verrichten aan elkaar, ook aan de overledene Heere. Wij bidden u of u daar ook zelf in wil overkomen met uw Heilige Geest. Dat onze harten vanmorgen geopend mogen worden voor dat woord dat we elkaar mee willen geven, deze overdenking. Dat we ook vandaag, Heere, mogen bedenken dat wij mensen zijn. Dat we sterfelijke mensen zijn. Dat wij de stof genomen zijn. En dat wij een rechtvaardig oordeel tot stof moeten wederkeren. Dat hebt u ooit gezegd in het paradijs, tot de eerste mensen, ten dagen dat gij eet, zult gesterven. En sterven, dat betekent tot stof wederkeren. Dat betekent tot verbrijzeling wederkeer, zoals de dichter het zegt van Psalm 90, keert weder, gij mensenkinderen. Gij doet de mensenkinderen wederkeren tot verbrijzeling. En dan worden we telkens weer opnieuw bij stilgezet, Heere. Een vader weggenomen, een moeder weggenomen. En deze kinderen moeten zeggen, mijn vader en mijn moeder, die hebben mij verlaten. Als het dan ook mag zijn vanmorgen, maar de Heere, die mogen, die zal ons aannemen. Want dat zegt het geloof, dat op uw woord hoopt, dat als een wachter uitziet op de morgen. Heere, dat heeft vastheid in u, dat verwacht het alleen van u, omdat u aller dingen machtig bent, omdat u de mens die gij doet wederkeren tot verbrijzeling, voordat het zover is, in de genadetijd wil bezoeken met uw zegen. En wat is dat een onuitsprekelijk wonder, Heere, als u uit vrije goedheid zich ontfermen gaat over een mensenkind die niet naar u zoekt, die nooit naar u vraagt, die het zonder u in het leven wel uit kan houden. Zo diep zijn we gevallen en zo blind zijn wij geworden. En elk van uw kinderen die u roept, die roept u uit deze duisternis, waaruit ze nooit zouden wederkeren als er niet één zijn leven had gegeven tot een losprijs voor velen. Dat wonder hebben we mogen herdenken, Heere. Grote genadewonder van de Goede Vrijdag. Eén gestorven, opdat zij door hem zouden leven. Al diegenen die hier geroepen worden uit de duisternis en overgebracht worden in het koninkrijk van uw wonderbaar licht en van de Zoon van uw eeuwige liefde. Bidden u voor deze bedroefde kinderen. We hebben gevoeld en geproefd, Heere, dat deze moeder een grote plaats ook in hun midden heeft ingenomen. Ze heeft de leeftijd mogen bereiken van 92 jaar. Ze hebben haar lang in hun midden mogen hebben. Ze hebben liefde ontvangen. Ze hebben ook liefde mogen geven. En nu bidden we u, Heere, waar het ook het verzoek was van de overledene, dat we de begrafenis zouden leiden, of u daar maar zelf in mee wil komen. Want dan pas is het ook echt goed, Heere, als u overkomt met de geest der vertroosting, met de geest der genade, met de geest der gebeden, dat uw woord deze dag voor ons gaat spreken, voor het eerst of opnieuw, en dat ook wij zouden bedenken dat wij hier geen blijvende stad hebben, opdat wij ons mogen gaan haasten om ons levenswil, om deel te mogen hebben van de vrije gunst die eeuwig u bewoog, van de vrije genade die daar is in Jezus Christus, de enige en de volkomen zaligmaker. Gedenk ons zo, Heere, de rijkdom van uw barmhartigheid en maakt u het voor de gehele familie vandaag nog goed, dat ook dit sterven een aansporing mag zijn om u te zoeken terwijl ge nog te vinden zijt. Verhoor ons zo om Christus wil. Amen. Geliefde familie van der Laan, op verzoek van uw moeder en van uw zuster hebben wij ook graag willen voldoen aan het verlangen om deze begrafenis te leiden. En toen wij ons voorbereiden op deze begrafenis, toen dacht ik, wat is nu eigenlijk nodig voor een mens om te kunnen sterven? Want als wij eerlijk zijn, als we eerlijk leven, als we eerlijk zijn voor ons eigen hart, voor ons eigen geweten, dan weten wij dat ook voor ons de tijd zal komen dat we gaan sterven. En hoe zal het dan met ons zijn? Moeder is 92 jaar geworden. Alle mensen worden geen 92 jaar. Op weg naar deze begrafenis passeerde ik nog een grote vrachtwagen uit Polen. En gingen mijn gedachten terug naar hetgeen 2 weken geleden gebeurde met een catechizant van 21 jaar. Die omgekeerd met een Nederlandse vrachtwagen in Polen verongelukte. Dan is het eeuwigheid naar het woord van God. Is het eeuwigheid geworden en moeten wij rekenschap geven. En wat is dan nodig in dit leven om te kunnen verschijnen voor God? Eigenlijk maar één ding en dat is genade. Een woord van 6 letters, maar met een onuitsprekelijke, rijke inhoud. Vrije genade. Van God ontvangen, door een waarachtig geloof ontvangen en dat vanuit de volheid van God in de Heer Jezus Christus. Vrije genade. Daar is ook goedkope genade. En ik denk, als uw moeder hier geweest zou zijn, dat ze wel begrepen zou hebben wat we daarmee bedoelen. Er is vrije genade, er is ook goedkope genade. En wat is nu goedkope genade? Goedkope genade, dat is een genade die de mens zich toe-eigent zonder strijd. En ik zeg dat tegen de achtergrond van deze psalm 130. Want hier spreekt een dichter die op weg is naar de tempel, naar het heiligdom. En hij beseft wat het is om voor die God van dat heiligdom, die God van die tempel, te verschijnen. Inderdaad, je kunt zeggen het is een God van genade. En het altaar staat er en het offer wordt er gebracht. En de verzoening wordt daar gepredikt. Maar hij beseft ook dat deze God een grote, een heilige, een rechtvaardige God is. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in het 3e vers van Psalm 130, waar hij zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dat is geen goedkope genade. Hier roept iemand tot de levende God, in de wetenschap dat deze God zijn hart kent, zijn hele leven kent, al zijn levenshandelingen kent, al zijn woorden kent, zijn diepste gedachten ook kent. En daarom hoe dichter hij bijkomt, hoe meer hij nadert tot dat hemelse heiligdom, des te meer vreest hij. Goedkope genade kent dat vrezen niet. Goedkope genade is een genade die men zich toe-eigent zonder strijd. Je kunt je dan nog beroepen op een belofte uit het evangelie. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen, ja, er staat toch die tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. De Heer Jezus, die is toch voor zondaren gestorven. Ik ben uiteraard niet volmaakt. Maar toch zal alles wel goed komen. Je moet er wel iets voor doen. Je mag niet al te buitensporig leven. Je moet je leven wat fatsoeneren, wat in overeenstemming brengen met de heersende normen en waarden. En daar hoopt men dan uiteindelijk op zalig te worden. Dat is goedkope genade. Dat is een genade zonder strijd. Dat is een genade die niet gepaard gaat met levensvernieuwing. Je spreekt over de genade, je hoopt op de genade, maar je hart blijft aan de zonde, aan de wereld verkleefd. Goedkope genade leert ons ook nooit eens echt te vrezen voor de dood. Iemand met goedkope genade die kan niet begrijpen dat een koning als Hiskia, die toch gelovig was, dat hij zijn aangezicht naar de wand wendde en dat hij piepte als een zwaluw en kirde als een duif en uit de diepte riep tot God: Heere, wees gij mijn borg. Mijn borg. Neem u het voor me op. In mijn leven en in mijn sterven. En laat mij niet hulpeloos varen. Ja, dat ken je dan eigenlijk niet. Uw moeder heeft altijd geleefd onder een prediking waarin dat onderscheid duidelijk werd gemaakt. Ze begeerde die prediking. En daar waren we uiteraard blij mee. Want dat betekent dat je in je leven onderscheid gezien hebt tussen wat het is en wat het niet is. Tussen het echte en datgene wat er zo dichtbij komt, wat er zo op lijkt. Goedkope genade. Daar kon ze niet mee zalig worden. Dat heeft ze wel beseft. Maar met vrije genade kun je behouden worden. En echte vrije genade die God ons bewijst, die zet ons op het spoor van deze psalmdichter, van deze 130ste psalm, als hij zegt: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Je vraagt je eigenlijk af wat een gelovig mens beweegt om zo te spreken. Of het Nieuw Testamentisch te zeggen, wat een mens die bij het evangelie leeft van jongs af aan, doet uitroepen: zo gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dat is toch eigenlijk dan niet meer nodig? Als je toch altijd onder het woord leeft. Als je toch altijd bij het evangelie hebt geleefd. Als je eronder grootgebracht bent. Dan hoef je toch niet meer te vrezen. Hier blijkt een dichter toch te vrezen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Hij is op weg, zeiden we, naar de tempel, naar het huis van God in Jeruzalem. Hij neemt in zijn leven de toevlucht tot de Heere in de nood waarin hij verkeert. Er kan ook een ziekte geweest zijn. Of wie weet waardoor deze dichter in zijn leven geplaagd is geworden. Mens kan ontzaggelijk veel meemaken. Ik heb ook begrepen dat jullie moeder ook een zoon heeft verloren. Ze heeft toch ook heel bewust het verlies van jullie vader meegemaakt. En het zijn van die ervaringen die ons in een ontzaggelijke diepte van ons leven kunnen brengen. En dat is nu het bijzonder ook van het woord van God, dat we ook deze morgen mogen laten spreken, dat het woord zo heel eerlijk spreekt over de diepten waarin iemand in zijn leven kan verkeren. Dat is iets waar je bij de wereld niet mee aan hoeft te komen. Men is nog even meelevend, maar dan gaat het leven al snel weer door. Gauw dit en gauw dat. En dan moet het toch maar eens afgelopen zijn met al die zwaarmoedigheid. Terwijl Gods woord zo ontzaggelijk eerlijk is, dat het ons confronteert met de diepten waarin een mens vanwege de zonde uiteindelijk, als we Gods woord eerlijk lezen, komt alles voort uit de val in het paradijs. En dat die mens in die diepten verkerende ook tot de levende God gaat roepen. Ik heb eigenlijk uw moeder niet goed genoeg gekend om daar iets over te kunnen zeggen. Maar ik hoop van ganser harte dat het ook haar leven geweest is. Wat hier staat in Psalm 130, uit de diepten roep ik tot u, o Heer. Dat ze ook geroepen heeft uit de nood van haar ziel tot die levende God. Maar dat ze ook beseft heeft, en dat moeten wij ook beseffen in ons leven, dat niet de enige diepte is waarin een mens kan verkeren. Want dan blijkt hier toch in deze psalm meer aan de hand te zijn dat deze dichter alleen maar door een ziekte of een verdriet of een verlies is getroffen. Maar dat eigenlijk het diepste dal waarin hij zich bevindt, zoals er ook dalen waren rondom Jeruzalem die men moest doorgaan om in dat heiligdom aan te komen. Dat de grootste diepte waarin deze dichter verkeerd te maken heeft met de schuld van zijn leven. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? God is rechtvaardig. En dan zou hij dat oordeel van God moeten rechtvaardigen, moeten billijken, moeten onderschrijven als die God als het ware voor hem de deur naar de troon der genade zou sluiten. Tempelpoort mag voor hem openstaan. Hij mag dat tempelplein betreden. Hij mag dat tempelaltaar aanschouwen. Hij mag dat tempeloffer misschien allemaal zien. Maar toch als God zijn ongerechtigheden gadeslaat, hoe zou hij dan voor deze God kunnen bestaan? Maar nu is er in het leven van deze dichter ook nog meer. Daar is niet alleen de diepte waarin hij verkeert vanwege de nood van zijn ziel, maar daar is ook het uitzicht dat er bij deze God die rechtvaardig hem kan afwijzen, toch ook vergeving is. En dat hij deze vergeving bewijst, opdat de dichter, opdat een ieder die van die vergeving der zonde leeft, ook de Heere zou vrezen. Dus door datzelfde geloof waarin hij de rechtvaardigheid van God ontdekt heeft, ziet hij ook de goedertierenheid van God. Net als die man, die melaatse uit Matthäus 8, die zegt, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. U kunt het doen. Een grote zaak is in je leven dat mag geloven, dat je dat mag leren geloven door de genade Gods. Dat al sta je in alle opzichten schuldig voor God, dat er bij de Heere uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En dat het dan pas eigenlijk echt goed is. Hoewel, ja, ik heb wel eens gelezen van de bekende Duitse reformator Luther, toen hij op zijn sterfbed kwam, dat hij na al die preken die hij gehouden heeft, al die mooie versen die hij gemaakt heeft, zoals een vaste burcht is onze God enzovoorts, ja, dat hij er toch nog heel wat moeite mee had om heen te gaan. Dat nog heel wat was voor Maarten Luther om te sterven. Hoe dichter hij bij God kwam, hoe meer hij ook gevoelde in zijn hart, ja, maar deze God is ook rechtvaardig. En als hij mijn ongerechtigheden gadeslaat, ja, dan blijf ik nergens dan. Dan moet ik ook vergaan. Vandaar dat Luther grote prediker van het evangelie, die anderen zoveel malen vertroost heeft, nog in een bijzonder zware strijd terecht kwam. En tot zijn vrienden heeft hij toen gezegd, ja beste vrienden, ze zeggen in Duitsland, zal met Luther wel meevallen. Toen ze wisten dat hij moest gaan sterven. Luther heeft het goed getroffen. Maar, zegt hij, Luther kent ook zijn eigen hart. En daarom toch ook tot het einde toe geroepen. Uit de diepten roep ik tot u. Kijk, dat is nu het tegendeel, geliefde familie, geachte aanwezigen, van goedkope genade. Het is mijn hartelijke wens dat het in het hart van uw moeder, van uw oma, van uw zuster, geleefd mag hebben. Wat hier staat beschreven als het beeld van al Gods kinderen, zo leven zij, zo verwachten zij, zo hopen zij op de levende God en zijn vrije ontferming. Dan heb je niets van jezelf, sta je met lege handen, sta je met een schuldig hart voor God. Maar het is tegelijkertijd door het geloof die doorbraak tot in het binnenste heiligdom, tot in die troon der genade waar God als een genade God in Christus de zonde kan vergeven en wil vergeven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Geloven wij dat God het kan doen? Geloven wij dat de Heere dat ook wil doen? Vrije genade bewijzen aan schuldige mensen die uit de diepten roepen tot de Heere. Allerlei diepten, zeiden we, kunnen er zijn in het leven. Maar het gaat hier niet over het lijden zonder meer. Het gaat hier over de allergrootste nood in een mensenleven. Zoals die bijvoorbeeld vertolkt wordt in het dichtbij op Psalm 69, die lijdenspsalm die ook in de afgelopen weken menigmaal gelezen is. Ik ben gekomen, en deze psalm is uiteindelijk vervuld in de Heer Jezus Christus. Ik ben gekomen, zegt die dichter, in de diepte der wateren. En de vloed overstroomt mij. Hij roept als het ware het beeld op van Jona, die om eigen schuld werkelijk overboord moest gaan in zijn leven. Die ook in die diepe wateren verzonken is, grendelen der aarde om hem heen gesloten, en die ook uit die diepte tot God geroepen heeft, of de Heere heil zou willen zenden, en zelfs ook heeft mogen geloven dat God uitkomst zou geven. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Dus uit die diepte, die donkere diepte van zijn leven, straalt hem het lichte gemoed van de genade Gods vanuit dat binnenste heiligdom. Daar heeft hij om geroepen. Daar heeft hij om geschreeuwd, staat er zelfs in Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, mijn ziel verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water. Diepten in het leven die ons leren roepen tot God. Ik denk, ik hoop tenminste, dat u allemaal ook nog bidt. Dat is niet vanzelfsprekend meer. Nooit geweest. Maar ook in deze tijd zeker niet. Bidden doen denk ik nog meerderen van ons, ook al is dat wel eens moeilijk om te blijven bidden als je in diepte verkeert waaruit je niet verlost wordt, alsof God je ook niet hoort. Maar ik hoop dat u allemaal nog bidt. Maar wat is dat bidden van ons dikwijls gedachteloos? levenloos, gevoelloos. Maar als hier staat roepen, dan is dat eigenlijk een bidden uit de grootste nood van je leven. Als je gaat roepen, dan is de nood zo groot dat er verhoring moet komen. Deze dichter bidt maar niet alleen. Hij zegt zijn gebed maar niet alleen op. Maar hij roept. Hij schreeuwt als het ware naar de hemel. En dat niet in paniek. Maar hij roept vanuit het levende geloof. En waarom gaan Gods kinderen nu roepen tot God? Waarom gaat de Heilige Geest hen leren roepen uit de diepte, omdat er ooit één geroepen heeft, maar die geen antwoord kreeg? Niemand zorgde voor zijn ziel. De Heer Jezus heeft geroepen uit de allergrootste diepte waarin ooit een mensenkind verkeerd heeft, ook al had hij geen zonde gekend of gedaan. Hij juist kwam in die allergrootste diepte van het leven terecht, zoals de christelijke geloofsbelijdenis zegt, nedergedaald ter helle. En dat als borg en als bedelaar voor mensen waarvan hij wist dat ze nooit meer tot God zouden roepen. Want als we Gods woord eerlijk lezen, dan is dat het beeld wat voor ons getekend wordt. Wij zullen nooit meer echt gaan roepen. En nu is dat het werk van de Heilige Geest als vrucht van de verdiensten van die roepende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Dat nu een mensenkind in zijn leven weer gaat roepen. Nogmaals, het is mijn hartelijke wens dat dit ook het leven van uw moeder mag zijn geweest. Misschien heeft ze er u wel eens iets over mogen vertellen. En wat nu het grootste wonder is, dat juist in die diepten van zijn leven de dichter God niet als een verre grootheid heeft gezien, maar dat hij hem heeft mogen leren kennen als die God des verbonds. De Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. Een God die nooit herroept hetgeen die eenmaal heeft gesproken. Dat zit juist in deze naam opgesloten. Als God de Heere wordt genoemd, als hij de getrouwe wordt genoemd, dan betekent dat dat hij nooit terugkomt op het woord dat hij ooit gesproken heeft. Dat de apostel kan zeggen, ziend op deze God in Christus zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. En die wetenschap heeft deze dichter nu juist zo bijzonder vrijmoedig gemaakt. Ook al weet hij dat als God ongerechtigheden aanslaat, hij voor deze God niet kan bestaan, maar hij is in Christus toch de Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is bijvoorbeeld ook in die Psalm 103 die wij gezongen hebben. Het grote tegenwicht tegen de vergankelijkheid van ons leven. Alle vlees is als gras, als een heerlijkheid, als een bloem des velds. De wind erover gegaan is, dan is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar, zegt de profeet, het woord onze Gods, het woord van de Heere zelf, die blijft tot in der eeuwigheid. En dat is de eeuwige getrouwe voor het volk dat en voor een ieder die hem vreest, die hoopt op God in Christus, die geroepen heeft, maar er was niemand die antwoordde. Opdat er antwoord zal komen voor degene die uit de diepte van hun leven roepen tot de Heere. En dat kan alleen maar door hem. Mensen zeggen wel eens, je moet naar God gaan en je moet tot God bidden enzovoort. Maar men vergeet heel dikwijls dat de Heer Jezus gezegd heeft, alles wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Want God is buiten de Heer Jezus, dat wist deze dichter ook. Een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus is hij een vriendelijk ontfermer. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst. De vrije gunst, de vrije genade, waarmee hij hen wil gadeslaan. Maar hij is altijd slechts toegankelijk door Jezus Christus, die gekruisigd is, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen opgestaan, opgevaren ten hemel, en die nu bidt voor al diegenen die uit de diepte van hun ziel, van hun leven, roepen tot de levende God. En nu is er voor u, als familie, voor mij, voor ons allen, geacht aanwezig, is er maar één toegang tot die troon der genade, tot deze God die Heere heet. En dat is in de Zoon van zijn eeuwige welbehagen. Wij geloven, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik hoop dat dit ook de taal van uw hart mag zijn vanmorgen. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God. Dan alleen door deze enige middelaar en voorspraak. Namelijk Jezus Christus. De rechtvaardige. En nog een boodschap mee te geven voor u. Ook als vertroosting vanuit het woord van God. Alles wat gij, zegt de Heere, hem zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Alles. Alles. Zegt de Heere Jezus. En toen heb ik gedacht in de voorbereiding, als we nou wat tekort komen in ons leven, dan ligt het in elk geval nooit aan hem. Dan moet je vaak zeggen in je leven, Heer, het is mijn ongeloof en het is mijn eigen schuld. Ik moet dat tenminste nog wel eens zeggen. Maar daartegenover, daar ontsluit hij zelf als het ware de deur tot dat hemelse heiligdom, tot dat paleis waarin alles voorhanden is wat ik nodig heb in dit leven en voor het komende leven. En hij zegt, en alles wat gij hem zult bidden, maar dan in mijn naam, want daarin alleen is hij de Heere. Als u zo tot hem zult roepen uit de diepte, dan zal hij u ook alles geven. Sommige mensen, die denken wel eens, ja, maar dat is zo groot. En om nu zomaar toe te gaan tot God, tot die troon der genade, dat is te groot. Dat wisten onze vader ook. In de belijdenis zeggen ze dit. Laat de grootheid van Christus ons niet verschrikken. Want daar is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan deze Heer Jezus Christus. Dat sluit helemaal aan wat de apostel zegt in de Hebreeënbrief. Dat er een barmhartige hoge priester is. Om al de zonden van het volk te verzoenen. Hij heeft op Goede Vrijdag gedaan. De opstandingsmorgen met Pasen. De Vader getoond dat zijn offer goedgekeurd is. Dat het offer aangenomen is in het hemelse heiligdom zonder vlek of rimpel. Een lam Gods dat al de zonden der wereld heeft weggenomen en daarom op de derde dag werd opgewekt door een God wiens recht vervuld is en wiens toren daarom werd geblust in het bloed van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En als het nou zo ligt van Gods kant, geliefde familie, dan hoop ik dat u ook maar gaat roepen tot de Heere voor het eerst of opnieuw in je leven. En dat je aan God gaat vragen of je dat levende, dat echte, dat waarachtige geloof mag ontvangen door het wonder van de wedergeboorte, door het werk Heilige Geest. Geef me eens een weinig geloof. En dan eindig ik met een gedicht van een bekende predikant. Wel meerdere malen zal hebben geklonken. De Abelganger gezegd. Te stade. In het wandelen naar Gods doel. Duimpje is kracht genoeg voor mijn schreden. Om door Gods geest hoogst volmaakt in het licht van Jezus. Dat geven God u en mij en ons allen genade. Nog heb Psalm 100. Getrouwe Heere, alles wat dat zal Hij u geven. Wat een rijke belofte, Heere. En wat een onoost voor mens. Even door uw Heilige Geest, zo Gij met recht wilt treden, o Heere, gadeslaan met ongerechtigheden. Ach, maar daar is toch bij u ving geweest. En daarom wordt u, Heere, ook vandaag, ook al is er soms weinig van zichtbaar, maar uw kerk bestaat toch nog op aarde, recht kinderlijk gevreesd. Uit de diepte tot u, o Heere, sterven, dat ook heeft, wat ook zoveel indruk maakt voor deze familie. Laat dit niet de enige nood van hun hart mogen zijn. Maar laat die God die schoon zwaar getergd, langmoedig is van het gebed, verdienste volmaakte gehoorzaamheid van zijn geliefd zij in het leven gaan. En wilt u ons zo allen nog voor uw rekening nemen, Heere. Verhef over ons uw aangezicht, ook als we deze plaats enkel woord mogen spreken op de begraafplaats. Wilt u dan daar ook zelf, Psalm 100, 30 en het vierde vers, zo gij in het recht treden en...
Oh. familie aan het einde van deze samenkomst. En toen ik ze hoorde dat u ongemerkt gaan de gedachten. Ik heb de broers en de van der Weide, Frans van der Weide, Veld van der Weide. En de familie van, ach ik zie ze nog, uw oude en alle broers. Maar van Dingeman af, als hij nog in zijn politieuniform soms in de kerk was. En Pie en Riek en ga zo maar door tot aan Ma toe. Verschillende zijn er ook al door de dood weggenomen. En niet alleen uit de kring van de broers en zusters. Maar ook al in het geslacht daarna zijn er ook al diepe sporen van rouw getrokken. En wat past het ons dan ook daarin? Om stil te staan bij de kortstondigheid van het leven en de noodzakelijkheid om de Heer te zoeken in onze jonge dagen. Want als in Prediker 12 lezen, en dat hebben we ook nu weer gezien, hoe dat de mens in de ouderdom, in de afbraak van het leven, naar zijn eeuwig huis gaat, dat beeld hebben we ook voor ons gezien, dan mag ik met u lezen wat we vinden in Prediker 12. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de nacht wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien verduisterd zullen worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden als er is een nedergeluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Mag ik u voorgaan in gebed? Groot en heerlijk God, u die de schepper en onderhouder zijt van alle leven, maar ook de gebieder over de dood. In deze ogenblikken mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. Heere, u weet onder welke omstandigheden. We hebben de gang naar de dode akker moeten maken om een geliefde moeder en grootmoeder en schoonzuster aan de schoteraarde toe te vertrouwen. Ook zij werd gezaaid, haar lichaam werd gezaaid in de aarde. En is er een rouw, Heere, er is gemis. Nu u haar weggenomen hebt van de zijde die aan haar verbonden waren. Ach Heere, wilt u deze roepstem nog heiligen, kon het zijn aan hun aller hart. Maar boven de dood en graf heen heeft uw woord mogen klinken, o Heere. Uw dienstknecht mocht uw woord prediken. Een weg van zonde en genade openstellen. Een weg van zonde door ons eigen diepe val en verlorenheid in Adam. Maar ook een weg van genade voor de grootste der zondaren. Voor hen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. Een weg die ontsloten is in u, o gezegende Heer Jezus Christus. U die zichzelf goden hebt opgeofferd door de rantsoen om zondaren te zaligen, diep verloren zondaren. en om zondaren te bekeren, te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ook gaan met hen die hun moeder en grootmoeder op het kerkhof en dat die zo door uw geest gewend worden dat zij heid tot u de levende Godden. Ach, u hebt mij ook jonge mensen, soms al zo lange tijd geleden, door geluk vertroost.